De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks een gesprek met en concertopname van zangeres Annie Tjeuing Droma. Maar eerst gaan we op kampeervakantie naar Friesland. Want wie op een laagdrempelige manier wil kennismaken met meditatie en ook nog van kamperen houdt, is bij Mediteren en Kamperen in het Zuid-Friese Elslo aan het goede adres. Op de kleine en luxueuze camping van Rob Eckhart kun je 3 maal per dag een meditatie of yogasessie bijwonen, zonder dat je direct in het strakke regime van een retraite terechtkomt. Ondanks traumatische herinneringen aan volgelopen kaplaarzen en aan nachtelijke speurtochten met de wc-rol onder de arm, sloeg Marloes Lazal haar tent op in Elslo, bijgestaan door zeer behulpzame medekampeerders.
Maar dan moet hij zo, toch?
Ja?
Ja, nee, dat maakt niet uit, maar zo, ja.
Zo?
Ja, de zijkant komt toch deze kant, want nu...
Oh ja, dit komt me bekend voor.
Dan moet jij nog een beetje zo draaien, denk ik.
Zijn dit de haringen, toevallig?
Ja, dat zijn de haringen.
Wat een degelijke haringen. Zijn dus een soort grote spijkers.
Maar dan van aluminium. Dus dat scheelt een stuk met sjouwen.
Want alles moet natuurlijk zo licht zijn dat het allemaal in de rugzak kan. Die andere er ook al in?
Ja.
Twee aan de achterkant bij de deur. En aan de voorkant zitten er lijntjes.
Rob Eckhart, ik sta hier op jouw camping. Kan jij een beetje vertellen wat wij nu om ons heen zien?
Ja, het is wel een heel erg mooie tuin, denk ik. Als je het zou moeten zeggen, een beetje parkachtig. Het is al een oude tuin. Dus het is niet een camping, maar het is een tuin waar je kan kamperen. Zo zou je het misschien moeten noemen.
En hoe kwam je erop dat je dacht, dat ga ik nou eens organiseren, mediteren en kamperen?
Ja, ik denk toch omdat we hier ook wonen. En ik heb natuurlijk een geweldige passie voor meditatie en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ik dacht, dat is er misschien toch wel een mooie combinatie. We vinden het ook altijd heel erg leuk om mensen te ontvangen. Dat is een beetje een hobby van ons.
Nou ben je ook mindfulness trainer.
Ja. Daar is het eigenlijk mee begonnen dat ik hier trainingen ben gaan geven. Hier thuis bij mij in een ruimte. Mijn vrouw Tineke geeft altijd al pilateslessen in een verbouwde garage die daar is. Dus er zat al wat van reuring en mensen die hier kwamen zat al in de lucht. Dus dit is gewoon eigenlijk nog een volgende stap. Vrij organisch gegaan moet ik zeggen.
Nou is mijn schrikbeeld bij een camping altijd dat je midden in de nacht met een rol wc-papier door de regen je weg moet zoeken.
Ja, die regen wel, maar ik heb fantastisch wc-papier. Dus die hoef je niet mee te nemen. Ik heb echt een hele zachte rol, heb ik. Laten we even kijken.
En ik zie daar paarden staan in de wei.
Ja.
Zijn die ook van jou?
Ja, je kan hier fantastisch paard rijden, ook omdat het ligt aan de rand van de bossen. En de bedoeling was eigenlijk dat daar, we hebben dan een stuk van dat weiland hebben we afgerasterd, dat daar de tenten zouden staan, maar ja... Iedereen mag staan waar die wil en iedereen gaat op andere plekken staan. Dus dat is ook wel weer leuk.
Zal ik je eerst de douche laten zien?
Oh, dat is inderdaad heel chic. Dat is een hotel gewoon.
Ja, ik wilde niet van die campingtoiletten. Dat je zo al die voeten onder de deur uitziet. Of dat je als je aan het douchen bent zo'n pluk haar ineens voorbij ziet drijven van je buurman. Daar had ik niet zo zin in. Dus ik denk het moet wel mooi. Ja,
ja, dat is prachtig.
Dat is natuurlijk een beetje, omdat ik ook architect ben natuurlijk eigenlijk.
Zeegroene tegels.
Ja, stemmig.
Is dit een ruimte voor schoenen uit?
Nee
hoor. Oh, oké.
Okay. Hier kunnen de mensen die hier kamperen, die kunnen hier overdag gewoon verblijven. Kunnen ze zijn. Het is altijd open, die ruimte. Het is ook als het slecht weer is. En koffie en thee zitten.
Ja, prachtig. Jullie hebben allemaal van die idyllische plekjes gemaakt hier.
Ja. Ja, de grootste ingreep was eigenlijk hier, wat het zo leuk maakt, is dat het zo'n soort binnenplaats is geworden. Dat was niet.
Oh, en daarachter de stallen?
Ja, dus daar staan de paardjes 's nachts. Zullen we nu naar de trainingsruimte?
Ja, en het heeft eigenlijk over de hele breedte glas, hè, ramen. Ja. Je kijkt zo het weiland en
over
het bos in.
Over de weilanden, ja. Dus je ziet de koeien lopen. Ja, dat maakt het wel mooi. Ja, dus hier geven we dan de meditaties en yoga.
En het is hier heerlijk stil.
Ja. Toen we hier kwamen wonen, vond ik het wel benauwend, zo stil.
Die meditatiesessies, wanneer zijn die op de dag?
Ik bied 3 blokjes van 1,5 uur aan. 1 ochtends, 1 middags en 1 avonds. En die hebben een beetje een wisselend programma. En iedereen kan meedoen wanneer die wil. Een heel blokje wel. Het is heel vrijblijvend. Ik ben natuurlijk net begonnen, dus het is voor mij ook een verrassing wie er komt. Wat je sowieso kan zeggen is dat het veel wat jongere mensen zijn. Die voor het eerst in aanraking komen met meditatie. En dat het ook om die reden doen. Gewoon om eens een beetje kennis mee te maken op een heel rustig tempo. Maar ook mensen die mindfulness training hebben gedaan. Hè? Zeg maar de 8-weekse mindfulness training, de officiële training. En het weer op willen frissen. En er zitten toch ook een paar hardcore zen mensen. Die het gewoon leuk vinden en veel fietsen en af en toe een potje zitten. Ja.
En hoeveel mensen kun je hier kwijt, maximaal?
Maximaal hebben we besloten, we stoppen bij 13 mensen.
Oh, dus echt heel kleinschalig?
Ja. Ik heb ook alleen maar vergunning voor een minicamping. Dus er mogen maar maximaal 15 tenten staan.
En we gaan nu zitten rondom een grote vierkante vijver. Waar in het midden 3 prachtige grote waterlelies liggen. Waardoor je het idee krijgt dat je een soort Aziatische vijver gaat mediteren.
En laten we dan eerst wat aandacht schenken aan de zithouding. En ga daarvoor eerst naar de plekken waar je lichaam de grond raakt of het kussen. En zie dat als een stabiele basis. Een basis van waar je als het ware oprijst. Oprijst uit de aarde. Hier zit ik. Nu, op dit moment.
Ik ben Annemieke en ik zocht een meditatiecursus. Toen dacht ik, nou, misschien is er ergens een weekend.
Want is dit de eerste keer dat je mediteert?
Ja.
En?
Ja, het is wel leuk. Het is even wennen, maar ik heb al wel wat geleerd.
En waarom wilde je graag mediteren?
Om wat meer rust te kunnen vinden in mijn hoofd. En ja, in het dagelijks leven.
En nu hebben we net hier buiten gezeten. En volgens mij viel het jou op dat het eigenlijk juist heel druk was, hè? Met allerlei beesten en vogels.
Ja, het was best wel druk. Maar het is ook wel leuk om daar een keer bewust mee bezig te zijn. In plaats van het maar langs laten vliegen.
Wat hoop je dat het je oplevert uiteindelijk, als je echt vaker mediteert?
Een manier om te ontspannen. Dat zou ik heel fijn vinden. Als ik gewoon, bijvoorbeeld stel dat ik het na mijn werk een kwartiertje doe, dat dan de dag mooi afgerond is of zoiets. Dat zou ik fijn vinden.
Le diner est arrivé.
Het diner komt ergens anders vandaan.
Ja, dat is ook wel leuk hiervan. Dat ik veel gebruik maak van bedrijfjes uit de buurt. Dus dit is een vegetarisch, biologisch restaurant in Appelscha. Die levert het eten.
En wat staat er op het menu voor vanavond?
Het is een tarte tatin. Dat betekent omgekeerde taart. Van krieltjes, worteltjes en geitenkaas. En zeekraal en doppertjes. Dan hebben we een salade van tuinbonen en peultjes. Rode rijst met saffraansaus. Nou.
Heerlijk. Nou, een prachtig gedekte lange tafel. Onder een overkapping met druivenranken. Er staat een mooie boeket met veldbloemen op tafel. Als je niet beter wist, zou je je toch zo in Zuid-Frankrijk wanen?
Ja, heerlijk. Zelfs met deze temperatuur. En zo'n prachtig glas met water en munt.
Ik ben Dorette Damme. Ik heb wat zen-ervaring. Ik ben gek op kamperen. Ik mediteer heel graag. En nou, dit vind ik ook wel een ultieme combinatie. Ja, de vrijheid van het kamperen en nou, misschien wel bevrijdend zitten. En dan ook nog in een hele idyllische omgeving. Met iemand die heel zorgzaam is. We kwamen aan en ga maar daar staan, want daar had je tentje de vorige keer ook, hè, op dat mooie plekje. En willen jullie morgenochtend ook wat brood? Nou, dan staat er warm vers brood. En de koffie is gezet. Nou, ik vind Rob iemand die, behalve dan dat hij professional is op gebied van de mindfulness en van meditatie, ook iemand die heel fijne gastheer is. Dus die combinatie die is voor mij wel de ultieme. Ja.
Rob, we komen net terug van een stiltewandeling hier in de buurt van jouw centrum. Kan je iets vertellen over dit gebied hier? Het is heel lieflijk, een beetje glooiend ook. Allerlei verschillende soorten heide.
Ja, het is Friesland, maar Zuidoost-Friesland, Stellingwerven. En we zitten eigenlijk hier aan de rand van een heel groot bosgebied. Het Drents-Friese Woud heet dat. En dat is eigenlijk een beetje Drents landschap. Ze noemen dit hier wel het mooiste stukje Drenthe in Friesland. Het is echt zo'n overgangsgebied van weilanden, coulisselandschap en bossen.
Waarom vind je het zo belangrijk om veel in de stilte te zijn of mensen kennis te laten maken met de stilte?
Ik ben zelf gegrepen door de meditatie en daar hoort natuurlijk stilte bij. Dus dat je vanuit die stilte je aandacht naar binnen richt en kijk wat zich er allemaal afspeelt. Dat is, vind ik, fascinerend. En daar gaat ook een soort helende werking vanuit. Heb ik zelf ondervonden in de afgelopen periode. Dus zo'n 12, 13 jaar dat ik het beoefen. En ik vraag mezelf ook steeds wel weer af, wat drijf je nou om dat ook aan de man te brengen? Waarom moet ik dan per se dat allemaal doen? Daar zit toch een soort, vanuit het enthousiasme van mijn eigen ervaringen. Dat je denkt, goh, wat zou het fijn zijn als je andere mensen daar ook mee kan kennis laten maken, die daar open voor staan. En bij de trainingen die ik tot nu toe hier gegeven heb, is het ook fantastisch om te zien wat dat met mensen die daar dan open voor staan, wat dat doet. Dat ze toch vanuit die stilte en vanuit die meditatie, dus vanuit die naar binnen gerichte aandacht, ineens inzicht krijgen over zichzelf. Waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen. Je hebt van die patronen waar je af en toe zo inschiet, in je werk of in je relatie of in je gezin. En ik denk dat die meditatie en vooral de mindfulness kant daarvan, dat die ervoor kan zorgen dat je daar uitkomt.
Nou staat hiervoor aan de weg ook een bord Zen-centrum. Want Zen is jouw first love, zal ik maar even zeggen. Noem jij jezelf ook Zen-leraar?
Nee, dat zou ik alleen doen op het moment dat mijn leraar zegt van jongen, bij deze noem ik je een Zen-leraar. Nee, tot die tijd zie ik me echt als meditatie of mindfulness trainer. Ik noem het wel een Zen-centrum omdat het een beetje richting geeft aan mijn interesse. Zeg maar aan mijn passie of mijn eerste liefde, wat je zei. Maar zelf zie ik mij niet als Zen-leraar.
Ja, want ik zie hier bijvoorbeeld helemaal geen Boeddha-beeld.
En ik heb toch het idee dat op het moment dat je die religie te veel op de voorgrond zet, dat afschrikt. Zodra jullie allemaal weg zijn, dan schuif ik mijn Boeddha-beeldje weer uit de kast. Dan gaan de wierookjes aan en dan zit ik weer te bellen. Ja.
Ik ben Margreet Tilken en ik kom uit Groningen. Ik heb eerder een mindfulness-cursus gedaan en dat sprak me heel erg aan. Maar je merkt toch, als je het lange tijd niet doet, dan raakt het wat in het verslop. En ik dacht, het lijkt me heerlijk om gewoon eens een weekend lang er weer mee bezig te zijn. En dan, kamperen, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Je hebt ook wel retreats in chique hotels of zo. Maar ik denk juist, het buiten in de natuur zijn, dat sluit gewoon heel erg aan bij de mindfulness.
En? Hoe bevalt het tot nu toe?
Ja, ik vind het echt fantastisch. Van tevoren heb je natuurlijk wel ideeën van hoe het zal zijn, maar dit overtreft gewoon voor mij alles. Dit is zo'n mooie plek met zo prettige mensen. En ik vind de meditatielessen die zijn heel goed. Ik vind dat Rob echt het heel fijn doet. Hij heeft een hele prettige stem ook en een fijn tempo. En verder is het wel ook heel gezellig en helemaal niet zwaar. En hij is ook gewoon voor de grappen. En je kunt gewoon helemaal jezelf zijn. Je kunt 3 keer per dag dan een sessie volgen, maar het hoeft niet. En ondertussen ben je gewoon lekker buiten bij je tentje. En je kunt hier fietsen en lekker eten. Nou, ik vind het echt paradijs.
Wat mij opvalt, juist omdat het zo stil is, dat de vogels hier eigenlijk best druk zijn.
Zoals je nu de vogels hoort, is het nog heel rustig. Want vanochtend om 4 uur, was het echt een helskabaal. Toen gingen ze helemaal los. En toen werd het een beetje licht, de vogels werden wakker. En ik heb op een gegeven moment oordopjes in gedaan, want anders kon ik niet meer slapen.
Nou, ik ben heel benieuwd. Dat ga ik nog meemaken morgenochtend.
Ja, heb je oordopjes bij de hand?
U hoort Rob Eckhart van Mediteren en Kamperen. Deze zomer kunt u in augustus en september nog terecht in het Zuid-Friese Elslo. En mocht u inderdaad besluiten daarheen af te reizen, vergeet dan niet de oordopjes mee te nemen. Deze bijdrage zonden we eerder uit op 20 juli vorig jaar. In de van oorsprong katholieke kerk De Duif in Amsterdam vond op 17 oktober vorig jaar een optreden plaats van Annie Tjeuing Drolma. Drolma reist de wereld rond met haar prachtige gezangen en spirituele liederen. Met de opbrengst daarvan financiert ze haar eigen humanitaire projecten, waaronder een school voor nonnen en een kliniek in Kathmandu. Als eerste Tibetaans-boeddhistische non ontving ze in 2012 een belangrijke vredesprijs. Menno Bijleveld maakte opnames van het concert in Amsterdam en sprak met Annie Tjeuing over zingen, reizen en beoefenen.
Arahade samyak sambuddhay Namo sarvanda dhangadimbe Arahadimbe samyak sambuddhimbyo Namo arya alokende Shvaraya bodhisattvaya Mahasatoya Mahakarunikaya Taidyadham Dharadhara Dhirandhirandharadhara Ittyodhe chane chane Prajane prajane Kusume kusuma vare indimene Chittanjanaya mapanaya soha.
Annie Tjeuing, when was the first time you realized, well, I have a good voice?
Since very young age, I always enjoyed humming and singing and dancing. And then after that, when I entered the nunnery, Nagi Gompa, where I took refuge, and my great teacher, Turgu Ogyen Rinpoche, he somehow kind of very kindly took the enthusiasm to teach me the traditional melodies very beautifully. He and his wife.
Van jongs af aan heb ik altijd al van neuriën, zingen en dansen gehouden. En nadat ik was toegetreden tot het Nagi-klooster in Kathmandu, leerden mijn leraar, Tulku Orgyen en zijn vrouw, mij allemaal prachtige traditionele melodieën voor het chanten. Als ik daar nu op terugkijk, dan moeten zij geweten hebben hoe mijn toekomst eruit zou zien. Daar waren ze altijd heel duidelijk over. Ik genoot met volle teugen van alle aandacht en zorg die ik van hun kreeg tijdens het leren zingen van deze melodieën. Ik herinner me dat mijn leraar mij soms plotseling vroeg: wordt je stem beter? Heb je er iets aan gedaan? Maar ik heb zelf nooit gevonden dat ik een goede of slechte stem had. Ik hield gewoon van zingen.
But I never really thought that I had a good voice or bad voice or anything like that, but just I loved singing. And in the monastery, when we have to perform ritual ceremonies, we always have to use different, we have to learn different melodies to perform the ceremony.
Voor het uitvoeren van ceremonies in het klooster moesten we altijd nieuwe melodieën leren. Het is onderdeel van de dagelijks rituele beoefening in het klooster. Dat is wat ik altijd zo goed mogelijk heb gedaan. Maar ik had het geluk dat ik les kreeg van mijn guru en zijn vrouw.
Lucky one to be able to train by my own teacher and his wife, who was also my teacher.
But what was the difference between you and the other nuns?
It seems that I took a little more effort to make it sound more melodious and I tried to sing them more sweetly or more melodiously.
Het schijnt dat ik in vergelijking met de andere nonnen meer deed om melodieus te zingen. Men vond mijn stem zo goed dat men mij in contact wilde brengen met een groter publiek. De Amerikaanse muzikant Steve Tibbetts heeft mij aan de wereld voorgesteld als zangeres.
Steve Tibbetts, he was the one who actually introduced me to the world as a singer, introduced world to me as a musician.
As a nun, you are supposed to study and practice dharma day and night, almost. But is your traveling around the globe not disturbing this part of being a nun?
I mean, touring around the world doesn't make me feel that I'm not practicing my dharma at all.
Ik heb niet het gevoel dat ik door het reizen en toeren niet aan de dharma toekom. Het gaat om je houding, je motivatie, je aspiratie en hoe aandachtig je bent van moment tot moment. Hoe je tevreden kunt zijn met jezelf en hoeveel zorg en betrokkenheid je weet te ontwikkelen voor het welzijn van andere wezens. En in hoeverre je kunt verheugen in het geluk van anderen.
And how much you are able to rejoice in the pleasure of others.
Yeah. Now, this is a kind of a cliché idea I have about nuns and monks that they live in monasteries, but that's not necessary.
No, I mean you can practice everywhere.
Je hoeft niet in een klooster te leven om te kunnen beoefenen. Het kan overal. Vanochtend bijvoorbeeld reed ik in de auto van België naar Amsterdam. En tijdens die reis heb ik mijn chanting, recitatie en meditatiebeoefening gedaan.
Meditation is done there.
So actually the car was at that moment your temple.
Yes, yes.
Ja, de auto was even mijn tempel. Ik vind dat de beoefening overal kan. Zelfs tussen de ene en andere ademhaling in. Dan zeg ik Om Mani Padme Hungri en dat draag ik dan op. Mensen zuchten soms heel diep. In plaats van te zuchten kun je ook Om Mani Padme Hungri zeggen en daarbij denken aan Avalokiteshvara. De verdiensten draag je dan op aan alle levende wezens en dat ze vrij mogen zijn van lijden. Meer is er niet voor nodig. Dat is wat ik beoefen. Elk moment van aandachtig zijn telt.
But every moment you are able to be mindful of your own practice, I think that does count.
Om Mani Padme Hum, it's the mantra of Avalokiteshvara. By chanting Om Mani Padme Hum, you evoke Avalokiteshvara, you visualize him. But do you also experience the presence of Avalokiteshvara?
I'm not really very much into calculation of what is being felt or not felt or what is being done or not done, but yet of
course. Om Mani Padme Hum is de mantra van Avalokiteshvara. Door te chanten en hem te visualiseren nodig ik hem uit, maar houd mij daarbij niet bezig met wat ik zou moeten voelen of wat er gebeurt tijdens de beoefening. Ik probeer in een mentale staat te zijn zonder verwachtingen en vrij te zijn van angst. Het gaat om totale overgave. Heb vertrouwen in Avalokiteshvara en dat je door zijn kracht, zegen en mededogen niet alleen jezelf, maar ook oneindig veel wezens kunt bevrijden. Die kracht en dat vertrouwen heb je nodig. Daardoor zal de impact van zijn zegen ongeëvenaard krachtig zijn.
When I was a kid, my mother used to teach me this mantra. The reason why she used to teach me this mantra is because in Nepal, in particular season, you will see a lot of puppies around in town. We have a lot of street dogs.
Toen ik nog een kind was, heeft mijn moeder mij de mantra Om Mani Padme Hum geleerd. De reden waarom ze me deze mantra leerde was dat er in Nepal veel straathonden leven. In bepaalde seizoenen zijn er heel veel puppies. En als ik dan met mijn moeder naar de markt ging, zag ik daar zieke of hongerige puppies en die wilde ik dan mee naar huis nemen. Mijn moeder probeerde dat dan te voorkomen, omdat we thuis al genoeg honden hadden.
But she still would not discourage me completely. She would say, don't worry, you can't bring them home, but you can still.
Maar omdat ze mij niet wilde teleurstellen, zei ze dan, maak je geen zorgen. Je kunt ze niet mee naar huis nemen, maar je kunt toch wel wat voor ze doen. Je hoeft alleen maar 7 keer Om Mani Padme Hum in hun oor te fluisteren. Daardoor zullen ze genezen en bevrijding vinden. Dus je kunt je mijn houding wel voorstellen. Omdat ik zoveel van de puppies hield, zei ik dan Om Mani Padme Hum in hun oor. Die houding heeft mij altijd geholpen.
So I would go into the puppies' ears and I would say Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. So that attitude always helped.
I also noticed that Sherpas, for example, in the high mountains, when they become scared or nervous, that they also start to chant Om Mani Padme Hum. Does it give protection too?
Definitely. Protection from your fear.
De mantra Om Mani Padme Hum beschermt je tegen angst als je ertoe in staat bent om op een compassievolle manier te chanten. Als er geen angst is, is er geen lijden. Dan hoef je voor niets meer bang te zijn. Als angst afwezig is, voel je je eerder ontspannen en op je gemak. Je voelt je beschermd.
And you feel protected.
And you can create a situation without fear by chanting Om Mani Padme Hum.
Yes, of course, you can. You see, there are different ways.
Is it possible to point out one mantra which you like the most yourself?
There's no such thing like that.
You have a favorite mantra?
Well,
ik kan geen lievelingsmantra aanwijzen. Het is wel zo dat ik Om Mani Padme Hum het vaakst chant. Ook houd ik veel van de mantra's van Tara, Guru Rinpoche en Sakyamuni Buddha. Zij zijn mijn toevlucht, Lama, Yidam en Kandro. Of in andere woorden, Buddha, Dharma en Sangha.
Om Tare Do Tare Tare So 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 Om Tare Do Tare Tare So
explain why you give me goose pimples when you chant the Bensaguru mantra.
I don't know. Maybe it's your closer connection to him probably makes the impact.
Misschien krijg jij kippenvel omdat je een sterke connectie met Guru Rinpoche hebt. Dat denk ik omdat het ook van jou afhangt. Sommige mensen komen naar me toe en zeggen dat de Tara-mantra het mooiste is in hun leven. En sommige mensen zeggen dat over de Avalokiteshvara Dharani-mantra. Namo Ratnatrayaya. Zo kwam er in Nepal een vrouw naar mij toe die het fijn vond om mij te ontmoeten, want ik had haar erg geholpen bij haar scheiding. Ik vroeg haar, hoe heb ik jou kunnen helpen bij een echtscheiding? En ze zei, het was een erg zware scheiding, maar elke keer als ik naar jouw Avalokiteshvara mantra luisterde, hielp me dat.
Een heel moeilijk divorce in mijn leven, maar elke keer als ik luisterde naar jouw Avalokiteshvara mantra, het helpt me. Dus dan is ze meer te relateren met hem. And then I was in China and then I met a lady there.
Een andere keer was ik in China, waar ik een vrouw ontmoette die haar dankbaarheid en waardering liet blijken. Zij vertelde dat ik haar geholpen had bij de bevalling van haar kind. Ze ervoer veel pijn bij deze bevalling, maar op het moment dat iemand de Avalokiteshvara mantra voor haar draaide, ebde alle pijn weg. Dus je ziet dat mensen zich afhankelijk van hun connectie verhouden tot verschillende mantra's.
They're closer connection, I guess.
Is it possible that you chant for me the Bensa Guru mantra here?
Sure.
Yes.
Om Bensa Guru.
If I wanted to improve my chanting of this specific mantra, what can I do? I like to make it better, more beautiful.
I don't know. I mean, if I'm really good at giving the right advice to anybody, but
ik weet niet of ik de juiste persoon ben om jou advies te geven over hoe je beter kunt leren chanten. Voor mij is het belangrijk om niet gesloten of slaperig te zijn, maar juist diep te ontspannen. Dus ontspannen, kalm en helder van geest. Je geest moet tijdens het chanten niet door allerlei zaken in beslag worden genomen. En je moet de structuur van de melodie kennen.
And then, of course, you need to know the basic structure of the melody. Om Bensa Guru Pema Siddhi Hum. That's the basic structure, let's say. But then with your comfortable convenience of your vocal ability, vocal flexibility.
Dat is de basisstructuur. Als jij je op je gemak voelt en flexibel bent, kun je ook werken met je eigen stijl. Het hoeft niet zo te klinken zoals ik het doe. En mijn manier van zingen is niet hetzelfde als de manier van zingen van iemand anders. Alleen de structuur moet hetzelfde zijn.
My way of maybe singing maybe is not exactly the same as somebody else singing. So the best, but the basic structure, for example, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Oh, money, that is singing in that way, but I sing in a different way, but the basic structure is not changed. No. Oh, money, baby, oh, money, baby, oh, money, baby, oh, money, baby, oh. That's my way of singing,
yeah.
But the basic structure is not lost.
Zo zing ik het, maar de basisstructuur blijft hetzelfde. En dat geldt ook voor jou. Als je de melodie van de mantra kent, dan draag je die met je stem mee in een meditatieve geestestoestand.
Oh, money, baby.
U hoorde Annie Tjöjing Drolma in een bijdrage van Menno Beideveld. En die zonden we eerder uit op 30 november vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparrière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. U kunt ons ook vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we terug op Radio 5 met de zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.